Beste luisteraars, mijn naam is Jacco Prantl en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Vandaag wil ik jullie een stuk voorlezen van Michiel de Hoog. Dat gaat over het bijzondere fenomeen Jamie Lawrence, die schijnbaar uit het niets ineens in het nationale elftal van Wales belandde. Laten we beginnen. Tot de dag waarop hij voor het eerst werd geselecteerd voor de nationale ploeg van Wales, kende bijna niemand in Wales voetballer Jamie Lawrence en kende Jamie Lawrence niemand in Wales. Lawrence was niet in Wales geboren, had nooit in Wales gespeeld, had geen familie in Wales en sprak geen Welsh. Hij had nooit voor Welsche jeugdteams gespeeld en had nooit contact gehad met de Welsche voetbalbond. Hij was zelfs nog nooit in Wales geweest. Je zou zeggen dat een voetbalbond alles in het werk stelt om bruikbare spelers in de gaten te houden. Zeker een klein voetballand als Wales dat alles kan gebruiken om een kans te maken tegen grote landen. En al helemaal als het gaat om linksbenige centrale verdedigers. Een veel gezocht spelerstype. En toch was Lawrence al die tijd ongezien gebleven, tot maandag 5 november 2018. Die namiddag maakte bondscoach Ryan Giggs de selectie voor het cruciale EK-kwalificatieduel tegen Denemarken bekend. Op een A4'tje dat werd uitgedeeld in de persruimte stond een J. Lawrence. De journalisten dachten aan een spellingfout. Niet J. Lawrence moest er op het papiertje staan, maar T. Lawrence, Tom Lawrence van Derby County. Maar T. Lawrence stond ook op de lijst. Dus wie was J? J bleek een centrale verdediger die speelde bij de Belgische club Anderlecht. Dat was zo'n beetje alles wat Google de journalist had geleerd toen bondscoach Giggs de zaal betrad. De nester van het perscorps, Rob Phillips, stelde Giggs eerste obligate vragen over Wales-sterspeler Gareth Bale van Real Madrid. De eerste vraag moet altijd over Bale gaan, zegt Phillips. Toen vroeg hij over James Lawrence. Phillips zegt, "You've had us all searching Google. James Lawrence, Anderlecht, hoe kwam je bij hem terecht?" Giggs antwoordde, "We werden 6 maanden geleden op hem gewezen. Hij is een beetje onder de radar gebleven." Phillips vraagt, "Zijn jullie op hem gewezen door iemand uit de bevolking of was het Albert?" Giggs antwoordt, "Nee, het was iemand bij de Welsche Voetbalbond. Wij zoeken altijd naar beschikbare, goede spelers." Ondertussen waren de Welsche voetbalfans ook aan het googelen geslagen. Veel wijzer werden ze niet. Een kort interviewtje met de ster van Anderlecht werd artikelen in het Slowaaks, want Lawrence had 4 jaar bij een club genaamd AS Trencin gespeeld. En dus, in een honger naar feiten en bij gebrek aan feiten, gingen de fans feiten over Lawrence fabriceren, met de hashtag James Lawrence Facts. Die imaginaire James Lawrence had een bionische voet, was derde geworden in de Slowaakse presidentsverkiezingen, had de wereld gered van een zwart gat en werd trending topic in Wales. Thuis, in Brussel, traande Jamie van het lachen om zijn nieuwe, vreemde status van bekende Welshman. Thuis, in Amsterdam, vocht Jamie's vader, Steve Lawrence, tegen een ander type tranen. Eindelijk zagen anderen waar Steve altijd voor had gevochten. Het uitzonderlijke talent van zijn zoon. Steve zag het al. Op veldjes in het Londense Queen's Park toen Jamie nog maar 3 jaar oud was. Het gemak waarmee hij voetbalde met oudere kinderen. Als 4-jarige was Jamie verder dan 6-jarige. Als 6-jarige was hij verder dan 9-jarige. Toen hij 7 was trainde Jamie mee met de JVC Football Academy. Een prestigieuze voetbalschool waar Arsenal vaak kwam scouten. In het voorjaar van 2000 stond Steve te kijken bij een training. Toen hij werd aangestoten door een man die een gesprek begon dat Steve's leven zou veranderen. "Is dat uw zoon?" "Ja." "Die heeft talent. Wanneer is hij geboren?" "22 augustus. "Oh, wat jammer," zegt de onbekende man. "I beg your pardon?" De man zegt 22 augustus. Dan gaat hij het niet redden als profvoetballer. "Wat zeg je daarop terug?" "Niets." Het gesprek viel stil, de man vertrok en Steve zag hem nooit meer terug. Het was een scout, denk ik, maar het gesprek bleef door zijn hoofd spoken. 'S Avonds zocht hij op Alta Vista, Yahoo en een nieuwe zoekmachine genaamd Google, totdat hij op een wetenschappelijk artikel stuitte. Hockey, succes en birth date, the relative age effect. Het artikel beschreef het curieuze feit dat een buitenproportioneel groot deel van Canada's beste ijshockeyers in het begin van het jaar waren geboren. De auteurs vermoeden een rechtstreeks gevolg van de indeling van spelers in leeftijdscategorieën. 2 kinderen die op 1 januari 1980 en 31 december 1980 zijn geboren, komen in aanmerking voor hetzelfde team. Maar het kind van 1 januari is meestal ouder, groter en sterker en wordt dus vaker gekozen in de betere elftallen. Dat was ijshockey in Canada. Zei dat wat over voetbal? Enkele maanden stuitte Steve op een papier over Engels voetbal. Season of Birth Bias in Association Football. En zijn ogen stopten direct bij een grafiek. Engelse voetbalprofs bleken net zo scheef verdeeld over het jaar als Canadese ijshockeyers. De grafiek zag eruit alsof een of ander monster een hap uit de latere geboortemaanden genomen had. Twee gedachten schoten door Steve's hoofd. De eerste, clubs, trainers, scouts, ze worden goed betaald om de beste spelers te vinden, maar ze sluiten de helft van de bevolking uit. De tweede, scherpere, meer alarmerende vraag, gaat dit Jamie dwars zitten? Is dat wat die onbekende man bedoelde? Het zou niet lang duren voordat hij een antwoord kreeg. Via de JVC Football Academy was Jamie in de zomer van 2001 uitgenodigd om voor Arsenal mee te doen aan een toernooi. Een van zijn ploeggenoten was een mager blond jongetje genaamd Harry Kane, de latere aanvoerder van het Engelse nationale team. Na de zomer nam Arsenal Jamie, net als Kane, op in de onder 9. Eigenlijk was hij daarvoor 9 dagen te oud, want de zogenaamde pijldatum lag op 1 september. En Jamie was 22 augustus 9 geworden. Maar gezien de manier waarop hij de ploeg was ingerold, kreeg Jamie dispensatie van de voetbalbond. In het eerste seizoen was alles geweldig. Jamie speelde met vertrouwen en leidde het team. In het tweede jaar merkte Steve een verandering in Arsenal's houding. Andere spelers kregen een contract, eigen kleding en voetbalschoenen, Jamie niet. Andere spelers en hun ouders kregen regelmatig feedback van coaches. Jamie en Steve niet. "I was always at Arsenal, but never really a part of Arsenal," zegt Jamie nu. Voorjaar 2003 nodigde de club Steve en Jamie uit voor een gesprek. Een man namens Roy Messi kwam meteen ter zake. Volgend seizoen zou er geen plek meer zijn voor Jamie. Steve was pissig, maar ik wilde het niet laten merken met Jamie erbij. 17 jaar later verklapte Jamie dat hij het best door had. Steve had dit moment zien aankomen. In zijn huidige team, waarin hij een van de oudste is, hoort hij bij de beste. In een leeftijdsgroep hoger, waarnaar hij op een zeker moment zou moeten overstappen en waarin hij de jongste zou zijn, was hij kennelijk niet meer bruikbaar. Dit had niks met zijn talent te maken. Dit was puur en alleen de pech van een verkeerde geboortedatum. Hij dacht aan een jaar ervoor, toen de trainers Jamie hadden gevraagd of hij een wedstrijd met de onder-10's wilde meedoen. Met zijn eigenlijke leeftijdsgenoten dus. Jamie zei dat hij liever met zijn vrienden wilde spelen. Wat als hij ja had gezegd, mijmerde Steve. Wat als hij met de onder-10 had meegedaan en hij had het daar goed gedaan. Hij vreesde ook voor hoe het verder zou gaan met Jamie. De ijshockeyonderzoekers theoretiseerden dat relatief jonge spelers veel vaker frustratie en mislukking ervaren, waardoor coaches lagere verwachtingen van hen hadden. En een ander paper schreef: gefrustreerd door zijn of haar beperkingen in wedstrijden kan het laatgeboren kind stoppen met georganiseerde sport. Een verkeerde geboortedatum was een slow motion train wreck. Steve zegt: ik weet nog dat ik toen dacht, ik ga alles doen wat ik kan doen, zodat dat niet gebeurt. De vraag was alleen, hoe? Kennis was het probleem niet. Steve begon alles te lezen wat hij over het geboortemaandeffect kon vinden. In vrijwel elke sport. Van voetbal tot honkbal, van volleybal tot tennis. In het vrouwenturnen was het er ook, maar dan omgekeerd. Laatgeboren, laat rijpe atleten waren daarin het voordeel. Want kleine atleten waren behendiger om de sierlijke bewegingen in een jurysport uit te voeren. Er zat een rode draad in het onderzoek. Mensen konden het onderscheid niet maken tussen leeftijd en ontwikkeling. Ook buiten de sport. Laatgeboren kinderen deden het minder in het onderwijs. Laatgeboren kinderen kregen vaker de diagnose ADHD. Laatgeboren kinderen kregen minder vaak leidinggevende functies. De indeling in jaargroepen was uitgevonden om kinderen passender en eerlijker te beoordelen. Het effect was eerder het tegenovergestelde. De wereld is in tweeën gedeeld, zei Steve. Zij die vroeg geboren zijn, de gelukkigen, en zij die laat geboren zijn, de ongelukkigen. Dit inzicht stuwde Steve verder voorwaarts. Waar onderzoek ontbrak, deed hij het zelf. Hij scholde zich in statistiek, verzamelde data, werkte samen met leidende wetenschappers aan papers, attendeerde de FA op het probleem. Toen een reactie uitbleef, spande hij een zaak aan tegen de bond bij het Europese Hof van Justitie wegens structurele discriminatie. De Europese Unie vroeg om een alternatief voor het klassieke jaargangensysteem en dus verzon hij dat alternatief. Het verplicht stellen van een gemiddelde teamleeftijd. De Europese Commissie vond dat dat alternatief proportioneel en uitvoerbaar moest zijn. En dus maakte hij een app om de Average Team Age, de zogenaamde ATA, werkbaar te maken. Nadat hij zichzelf had leren programmeren. De zaak loopt nog steeds, maar in de tussentijd kreeg hij clubs en bonden zover om experimenten met de ATA te doen. Het enige dat hem niet lukte was het belangrijkste. Namelijk Jamie's coaches het geboortemaandeffect laten begrijpen. In de ogen van menig voetbaltrainer was Steve de zoveelste ouder met overspannen verwachtingen van zijn zoon. Alleen dan eentje met een chiquer accent en een zwik ingewikkelde statistiek in zijn achterzak. Steve zegt, zo'n trainer denkt, dat zegt hij alleen maar omdat zijn zoon profiteert. Na Arsenal speelde Jamie een jaar bij enkele amateurclubs. Daar scoutte profclub Queen's Park Rangers hem. Na een seizoen dat voelde als een worsteling, Jamie stond reserve of back, niet zijn favoriete positie, centraal achterin, stuurde Queen's Park Rangers hem weg. Te klein. Het paste naadloos binnen Steve's theorieën over het geboortemaandeffect. Steve zegt, laatgeboren voetballers spelen zelden op hun favoriete positie. Daardoor komen ze minder uit de verf, wat betekent dat ze minder complimenten en speeltijd krijgen, enzovoorts. Een geboortemaand hoeft er geen doodvonnis te zijn voor een speler. Maar in Steve's hoofd leek het er voor Jamie wel sterk op. Als hij keek naar zijn zoon, zag hij geen ongelukkig kind. Wel zag hij onbenut potentieel, puur en alleen veroorzaakt doordat hij 9 dagen te vroeg was geboren. Een lullig feit waartegen hij volstrekt machteloos bleek te zijn. Totdat hij begin februari 2008 een interessant e-mailtje aantrof in zijn inbox. In het voorjaar van 2007 was de directeur van het International Montessori Institute in Amsterdam onverwacht overleden. Steve's vrouw Lynn had haar in de zomer van 2007 vervangen. Het gezin was meegegaan. Steve had een paar profclubs, Telstar, Volendam, Haarlem, gemaild met de vraag of Jamie die weken met hen kon meetrainen. Als enige had Haarlem gereageerd. Ondanks de taalbarrière, die het voor Jamie niet makkelijk maakte, had Jamie indruk gemaakt. Nu mailde Haarlem of Jamie komende zomer weer zou komen. Sterker, zo schreef jeugdopleider René Monen, we zouden hem in ons team willen opnemen. Dat aanbod werd een argument in een gezinsdiscussie. Lynn kon namelijk permanent directeur worden bij het instituut. Eén optie was dat Lynn alleen zou gaan. Zodat Jamie, toen 15, en broer Tom, 17, hun middelbare school in Londen konden afmaken. Optie 2 was dat alleen Tom in Londen bleef, bij zijn oom en tante. Het mailtje besliste de afwijzing in het voordeel van optie 2. Of, preciezer gezegd, het geboortemaandeffect was het beslissende argument. In Engeland was de pijldatum 1 september. In Nederland was de pijldatum 1 januari. In Nederland, zegt Steve, zou Jamie niet meer de jongste zijn. Hij zou in 1 keer 4 maanden winnen. Gedragswetenschapper Steve Lawrence voerde een N=1 experiment uit op zijn zoon en boekte een significant resultaat. In de B1 van Haarlem, met onder meer Quincy Promes, blonk Jamie uit. Zozeer zelfs dat Ajax Jamie scoutte. Het volgende jaar stroomde hij in de A2 in, als centraal verdedigingsduo met Joel Veldman. Van afgeschreven in Engeland naar opgenomen in de beroemdste jeugdopleiding ter wereld, waar Johan Cruijff groot geworden was. Ondanks de jarenlange negatieve feedback die Jamie in Engeland had gehad. Steve's overtuiging dat alleen Jamie's geboortemaand hem weerhield van groot succes en de overtuiging dat hij alles moest doen om Jamie te helpen, kreeg een enorme bevestiging. Steve rook een mogelijkheid. Direct stuurde hij mails naar de voetbalbonden van Wales en Engeland om hen te wijzen op Jamie en zijn speelgerechtigdheid voor hun nationale elftallen. De mails bleven onbeantwoord. Zorgelijker was dat bij Ajax niet alles zoals gewenst verliep. Ten eerste, Jamie's Nederlands was nogal matig, wat een nadeel was voor een speler die het van zijn communicatie moest hebben. Ten tweede, Jamie moest een lies- en een hartoperatie ondergaan die hem maanden terugwierpen. En er was een derde probleem, aldus Steve. Ajax, befaamdste jeugdopleiding ter wereld of niet, had een gigantisch geboortemaandeffect. Van de 32 spelers in de A-jeugd waren er slechts 5 in de tweede helft van het jaar geboren. Steve deed wat hij overal had gedaan. Hij begon mensen te vertellen over het geboortemaandeffect. Voor sommigen bij Ajax, zoals Ruben Jonkind, de man die de hervormingen van Johan Cruijff's fluwele revolutie bij Ajax invoerde, was dit een eye-opener. De mannen vonden elkaar. Jonkind en Steve werkten samen aan de hervormingen. Steve, van huis uit architect, hielp zelfs bij het ontwerp van het nieuwe gebouw van Ajax jeugdopleiding. Maar het redde Jamie niet. Toen AZ in het voorjaar van 2010 interesse toonde in Jamie, overwogen ze een overstap. Dit waren cruciale jaren. Jamie moest aan spelen toekomen om beter te worden. Hij moest speeltijd op dit niveau inhalen. En dus schreef Steve een brief aan Ajax hoofd jeugdopleiding Jan Olderiekerink, waarin hij AZ's belangstelling meldde en Jamie's situatie nogmaals uiteenzette. Hij schreef, laatgeboren voetballers zijn zeldzaam en verdienen speciale aandacht. Jamie heeft psychologische training nodig. Hij moet assertiever worden. Vroeger was hij een dominante speler. Hij was aanvoerder, hij was altijd de beste. Hij raakte dat kwijt doordat clubs hem lieten vallen. Een schriftelijke reactie kreeg Steve niet, maar Olde Riekerink zei, aldus Steve, dat ze voor Jamie zouden zorgen. Jamie bleef bij Ajax en 4 maanden later was alles anders. Ajax-hoofdtrainer Martin Jol vertrok naar Fulham, jeugdtrainer Frank de Boer volgde hem op en in de kettingreactie kreeg Jamie een andere trainer, Dick de Groot, die het niet in hem zag, waarna Ajax geruststelling weinig waard bleek. In de zomer van 2011 hoorde Jamie dat er geen plek meer was voor hem bij Ajax. Steve had Jamie altijd gezegd dat hij een laatbloeier was, dat zijn kansen nog zouden komen, dat hij geduld moest hebben. Hij had niet gezegd wat hij dacht, dat het systeem hem discrimineerde. Hij zei, ik was bang dat Jamie zich zou gaan zien als slachtoffer. Jamie wist al wel wat het geboortemaandeffect was. Hoe kon dat ook anders? Het was wat zijn vader opsloot in zijn studeerkamer. Hij wist ook dat dit laatgeboren spelers dwars zat. Wat hij zich minder kon voorstellen, was dat het hem dwars zat. Mijn vader kon gelijk hebben, dacht ik, zegt Jamie, maar overtuigd was ik niet. Dat veranderde ongeveer 2 seconden nadat hij die zomer van 2011 de televisie aanzette voor een wedstrijd van Arsenal en hij een speler voorbij zag komen met een bekende naam. Emmanuel Frimpong. Wacht even, dacht Jamie. 8 jaar geleden speelde hij met Anfield een bekerfinale tegen Boardwater Farm. De spits van Boardwater was 1,5 kop groter dan iedereen anders op het veld. Iedereen die bij die wedstrijd was, zag dat die speler niet zozeer getalenteerder, maar fysiek veel verder was dan de rest. Een tijdelijk voordeel. Tenminste, zo zou je denken. Maar daar liep hij, op zijn televisiescherm, 8 jaar later, tussen alle Arsenalsterren, Emmanuel Frimpong. Op dat moment wist Jamie dat hij slachtoffer was. Alle kansen die Emmanuel Frimpong de jaren ervoor wel had gehad, had hij niet gehad. Hij stelde zichzelf een pertinente vraag. Hoe zou ik ooit zo'n achterstand in kunnen halen? Deze vraag bleef de komende jaren door zijn hoofd spoken. Via alle denkbare connecties hielp Steve Jamie aan kansen bij Sparta en RKC. Bij beide clubs bleef hij steken in de jong elftallen. In de zomer van 2014 was hij bijna 22 jaar. Hij had nog geen wedstrijd in een eerste elftal van een professionele voetbalclub gespeeld. De tijd begon niet eens meer te dringen. De tijd was eigenlijk op. Ik leek op een plafond te botsen, zegt Jamie. Geen club had serieus rekening gehouden met het geboortemaandeffect. Niemand zou naar een 22-jarige kijken en een laatbloeier zien. Geen club zou denken wat zijn vader dacht. Dat hij enorm zou opbloeien als hij speeltijd en vertrouwen zou krijgen. In het jeugdvoetbal had je dat nog kunnen hopen. Daar gaat het immers om later. In het profvoetbal gaat het om nu. Dit leidde tot twijfels. Was hij eigenlijk wel een laatbloeier? Of was hij gewoon niet goed genoeg? Om zijn salaris aan te vullen, voerde hij voor zijn moeder data in. 'S Avonds volgde hij een opleiding sportmanagement aan de Johan Cruijff Academie. Met 1 been stond hij in een topsportcarrière, met het andere in een maatschappelijke carrière. Concurrerend met spelers die met beide benen in het voetbal stonden. Dit is hoe voetbalcarrières eindigen. Maar niet die van Jamie, dat liet Steve niet gebeuren. In juni 2011 belde hij Jamie met nieuws. Als hij wilde, kon hij op stage bij de Slovaakse club AS Trenčín. Ruben Jongkind, Cruijffs hersenen, had Jamie op verzoek van Steve aanbevolen bij Tjöla Ling, de ex-Ajaxiet die Trenčín had gekocht. La Ling had Trenčín opgezet als handelshuis. De club zou spelers met een krasje, spelers wiens carrières om een of andere slechte reden niet op gang waren gekomen, goedkoop aantrekken, beter maken en voor winst verkopen. Jamie had een krasje. Trenčín ook. Geen voetballer droomt van Oost-Europa. Onder het mom van baat het niet dan schaadt het niet, ging hij toch 2 weken op proef meetrainen. De faciliteiten waren mager. Zijn appartementje aan de kale kant van sober. Tot zover klopte Jamie's vooroordelen. Maar de selectie van bekraste spelers was verbazingwekkend sterk. Hij zag vanaf de tribune hoe zijn aanstaande ploeggenoten in de Europa League bijna Premier League club Hull City uitschakelde. Voor 20.000 toeschouwers. Hij had nooit voor meer dan 500 man gespeeld. I went from absolutely nowhere to somewhere. En dat door een simpele interventie van zijn vader. Hij tekende een contract, speelde zich in de basis en de basis speelde zich Europa in. Opeens zat Jamie op een opwaartse curve en herkende hij iets van lang geleden. Hij had vertrouwen. La Ling's club van derdehands voetballers bleek uitstekend recyclebaar. Medespelers maakten transfers naar grotere clubs. Zijn transfer zou komen als hij zo doorging. Hij ging zo door. Hij haalde een steeds hoger niveau. Maar die transfer, die kwam telkens maar niet. In de zomer van 2017 was ik in paniek, zegt Jamie. Dan ben je de voetballer van 25, 26 jaar die niet wegkomt bij een club waar wegkomen het businessplan is. In 2018 diende zich een kans aan. Trentin loodde Feyenoord in de Europa League. Fans zien zo'n wedstrijd als een kans op glorie. Spelers zien er advertentietijd in. Scouts, weten zij, kijken dit type wedstrijden graag. Je kunt aan onbekende spelers, Trentin, direct vergelijken met bekende spelers, Feyenoord. De collectieve energie in de ploeg was geweldig. En Trentin blies Feyenoord 4-0 weg. Jamie was het middenveld ingedribbeld, bijzonder, was een combinatie aangegaan met een ploeggenoot, durven niet veel centrale verdedigers, en gaf vanuit het strafschopgebied van Feyenoord, durven er nog minder, een puntgave voorzet voor de 1-0. Boom. Nu ben ik op de radar, dacht ik al op het veld. In de return in de Kuip viel hij ook al op. Met name door een omhaal waarmee hij een doelpunt voorkwam. Jamie was dezelfde speler als hij al die tijd was geweest, maar opeens wilden allerlei zaakwaarnemers Jamie's zaken waarnemen en hem naar allerlei clubs transfereren. De misfit toy was opeens een gewilde gadget. Eén van hen kreeg het uiteindelijk voor elkaar. Werd hij speler van een blue chip topclub, de Belgische recordkampioen Anderlecht. Steve was niet klaar. Jarenlang had hij geappelleerd bij trainers en directeurs om speeltijd en salaris. Desnoods ondersteund door allerlei statistieken die hij over Jamie had verzameld. Op een zeker moment weigerde Trentin's technisch directeur nog met Steve te onderhandelen over een salarisverhoging. Hij had jarenlang de Engelse en de Welsh voetbalbonden geattendeerd op zijn zoon. Jamie had intussen een diepe kennis van de emotie, plaatsvervangende schaamte. Ik zei, wat denk je dat ze zullen zeggen? Natuurlijk zeg je dat, want je bent mijn vader. In toenemende mate zat Steve daar niet mee. Een industrie die zo dom is dat het zoveel talent verkwist, daar hoeft niemand zich voor te generen. Hij ging niet zitten afwachten totdat zijn zoon kreeg wat hem toekwam. Zoals Steve het zei, wat heb je te verliezen? Als Jamie niet goed genoeg was, dan zou dat op het veld wel blijken. En Jamie geeft toe, het was niet altijd makkelijk om te zijn wat je vader denkt dat je bent. Maar, als ik terugkijk, dan moet ik zeggen, that has been right all along. De hoofdreden dat Jamie niet in beeld was, dacht Steve, was dat hij niet in beeld was geweest. En de reden dat hij niet in beeld was geweest? Nou, dat was omdat hij 8 dagen te vroeg was geboren. Hij was Jamie's vader. Hij begreep wat Jamie had dwars gezeten. Hij had er weinig aan kunnen doen. Het was een plicht van een vader aan zijn zoon. In 2018 zag Steve het nog steeds voor zich. Jamie in de selectie van het Engelse nationale elftal. Ook al had hij spelers van Manchester City en Liverpool voor zich. Jamie zegt, ik zei Dad, I'm not going to play for England. Die keer kreeg Jamie gelijk. In 2018 kreeg Steve een afwijzing. Of, zoals hij het zegt, een fuck off and die brief. Oprotten deed hij, sterven niet. Hij had nog een ijzer in het vuur, of beter gezegd, een land. Wat Ryan Giggs op de persconferentie van 5 november 2018 zei, was waar. Een FAW-medewerker had de coaches van Wales attent gemaakt op Jamie. Wat journalist Rob Phillips hem had gevraagd, was ook waar. Een member of the public had de medewerker van de FA gewezen op Jamie's beschikbaarheid. Namelijk Steve. Steve had eind augustus, 1,5 dag na Jamie's transfer naar Anderlecht, de telefoon opgepakt en Mark Evans gebeld. Evans wist wie hij was. Al jarenlang had Steve de FAW via mails gewezen op Jamie's speelgerechtigdheid. Evans had de mails doorgestuurd naar de staf, maar als speler van RKC en Trentin had Jamie weinig indruk gemaakt blijkbaar. Nu Jamie bij Anderlecht speelde, was de reactie kordaat. Albert Stuivenberg, Giggs' assistent, was Jamie vrijwel direct gaan scouten. Hij paste precies in Giggs' profiel van een verdediger die het spel kan verdelen. En zo werd Jamie Lawrence international. Memo aan alle voetbalvaders, bel gewoon met het hoofdscouting van de bond. Op 5 november waren er de hashtags James Lawrence facts. Op 6 november maakte hij kennis met zijn nieuwe ploeggenoten. Zoals Juventus, Aaron Ramsey en Gareth Bale van Real Madrid. Met Dan James, speler van Manchester United, oefende hij in de hotelkamer op het volkslied in een taal die hij niet sprak. En hij ontmoette Ryan Giggs, de bondscoach, de ploeggenoot van zijn jeugdheld Eric Cantona. Giggsy! Op dag 1 nodigde Giggs hem uit voor een kennismaking. Over zijn jeugd, over zijn interesses, over zijn inspeelpases. Thanks Jamie, zei Giggs na een half uur. Ga nu maar even rusten, we trainen straks. Alright, Giggsy, see you later, zei Jamie. Nog voor hij de kamer had verlaten, voelde hij het rood naar zijn hoofd stromen. Zei ik nu echt net Giggsy? Natuurlijk liet Jamie dat niet merken. Niet wrijven in een vlek, doorlopen alsof er niets is gebeurd, alsof hij altijd al thuis hoorde in dit hotel, in deze selectie, op dit moment. Veel dank voor het luisteren. Mocht je nou nog geen lid zijn van De Correspondent, ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid en steun onze journalistiek. Heel veel dank.